Hallo allemaal. Vandaag even geen volledige aflevering. Ik ben er even een paar weken tussenuit. We houden een winterstop. En dat vind ik wel lekker. Even een tijdje andere dingen aan mijn hoofd. Even geen 80-jarige oorlog. Mijn campagneseizoen eindigt hier. Zoals het ook voor Maurits in de winter vaak stil lag. We zetten zijn verhaal even in de ijskast en we gaan verder in het nieuwe jaar. En het wordt nog veel. Voorlopig is het nog wel even Maurits wat de klok slaat. Er zit nog een hoop in het vat. Er gaat nog veel gebeuren. En dat gaan we zoveel mogelijk met dezelfde intensiteit, met dezelfde zorgvuldigheid bespreken. We moeten dus even geduld hebben. Ikzelf ook. Dit onderwerp verdient mijn volle aandacht. Om wekelijks afleveringen te blijven maken is moeilijk. Het kost veel tijd en we moeten niet gaan afraffelen. Dat is zonde. We hebben het hier over een cruciale periode uit de Nederlandse geschiedenis. En daar moeten we wel overwogen over vertellen. Niet te gehaast. Het heeft tijd nodig om een goed gebalanceerd en samenhangend geheel te vormen. En daarom even een paar weken rust. Ik ben aan vakantie toe, daar komt het op neer. Nou, en wat wil het toeval dat het kerstvakantie is? De feestdagen staan voor de deur. En die kunnen we dan gebruiken om te recupereren, te recapituleren, de balans op te maken. Wat hebben we tot nu toe besproken? Wat is die Maurits voor figuur? Wat heeft hij bereikt? Als militair dan in ieder geval. Daar hebben we zeg maar 10 jaar van besproken. Even grofweg zijn jaren 19 tot 29. Waarin hij stadhouder, prins van Oranje en opperbevelhebber werd. Een periode waarin hij het leger hervormde. En die hervormingen bleken grotendeels succesvol. Hij maakte van het staatse leger een ijzersterk en hypermodern militair apparaat. Dat zich op alle gebieden kon meten met de vijand. Organisatorisch en strategisch sowieso, maar ook in het gevecht zelf. Vuurkracht, manoeuvre, tactiek. In het veld. En zeker in de belegering. Daar werd de meeste winst behaald. Want als we kijken naar de afgelopen 10 jaar, 1586 tot 1596, dan is het eigenlijk pas serieus gaan lopen in 91. Bij zijn eerste grote campagne. Dat weten we nog wel. De laatste 6 jaar dus eigenlijk. Vanaf dat moment heeft hij, ik dacht even snel geteld, een stuk of 10 steden en tientallen forten en garnizoensplaatsen veroverd. Heeft geen tactische nederlagen geleden. En heeft dat allemaal gedaan zonder onacceptabele verliezen te lijden. Vaak 5-10% casualty rate. Wat in die tijd zeer acceptabel was. Want bij de vijand lag dat veel hoger. Standaard tussen de 20-50% bij winst of verlies. Dus al met al doet Maurits het goed als militair. Heel goed. En dat moet hij ook blijven doen. Want de Spanjaarden zijn nog niet verslagen. En ook die anticiperen en ontwikkelen zich steeds in deze oorlog. Gelukkig niet in ons tempo. Veranderingen gingen traag aan hun kant. Maar toch, ook hun commandanten willen winnen. En ook die ezels stoten zich geen tweede keer aan dezelfde steen. Of in elk geval geen derde of vierde keer. Toch bleven ze op het hoogste niveau steeds nalatig met betalingen. Maar op tactisch niveau past een commandant zich aan, hoe dan ook. Spanje als land? Niet, of minder snel. En dat is logisch. Spanje was een olietanker. En die keert nou eenmaal trager dan een speedboot. Dat zien we ook aan de late reactie op het Nederlandse succes aan het begin van het decennium. Dat ze zich eigenlijk pas in de loop van 95-96 weer een beetje beginnen te herpakken. En dat is waar we gebleven zijn in dit verhaal. We zullen over een paar weken dus verder gaan in 1597. En dan hoop ik uiteraard dat jullie er ook weer bij zijn. Oké, de balans van het verhaal tot nu toe hebben we opgemaakt. En zo met de jaarwisseling in zicht, maken we ook de balans op van dit jaar. Of is dat heel cliché? Nou, we gaan het toch even doen. Je persoonlijke balans, hoe het jou in je privéleven is vergaan, ontwikkeling of stagnatie die daar heeft plaatsgevonden, kan ik niet over oordelen. Dat is voor iedereen verschillend. Maar maatschappelijk, nationaal en internationaal. Want daar is het een en ander gebeurd. Daar gaan we niet uitgebreid bij stilstaan. Actuele thema's zijn voor podcasts over de actualiteit. En dit is een podcast over de geschiedenis. Maar goed, geschiedenis was ook ooit actualiteit. Het is het nieuws van vroeger. Dus we kunnen het wel even hebben over de geschiedenis van later. En hoe zal 2023 dan de geschiedenisboeken ingaan? Wat springt eruit? Het was een bewogen jaar, dat zou je met me eens zijn. In eigen land hadden we de grote overwinning van Wilders die eruit springt. De grote verdeeldheid die er heerst in het land. Het begint wat dat betreft steeds meer op Amerika te lijken, qua polarisatie. We gaan langzaam naar een situatie toe dat de politieke tegenstanders, mensen met andere opvattingen, niet meer als zodanig worden gezien, maar als de vijand. Als een bedreiging voor het vaderland. En het lijkt, zeker in Amerika, erger dan ooit. En het ziet er niet naar uit dat dit nog goed gaat komen. Ik zie niet hoe de Republikeinen en de Democraten nog naar elkaar toe kunnen groeien. Wat dat betreft is het wel een ongekende situatie nu, hoe de politiek daar kapot is. Als je dat vergelijkt met vroeger, het respect wat er onderling was tussen presidentskandidaten, die zagen elkaar als mensen met hetzelfde doel. Het land zo goed mogelijk leiden. Alleen de weg ernaartoe, daar liggen meningsverschillen. En als je dan ziet hoe dat nu gaat, de hoeveelheid modder die er wordt gegooid, de lastercampagnes, de haatcampagnes, ongekend. Maar dat er meerdere bevolkingsgroepen lijnrecht tegenover elkaar staan, elkaars bloed wel kunnen drinken, en dat het soms lijkt af te stevenen op een burgeroorlog, dat is niets nieuws. Dat is niet de moment of plaats, ook in Nederland trouwens niet, dat alle neuzen dezelfde kant op stonden. Dat iedereen lekker met elkaar kon opschieten. Er was altijd verdeeldheid, interne strijd. Dus hoe zorg je dan voor een stabiele situatie? En dat die ook stabiel blijft. Het gaat erom dat de middengroep sterk genoeg is. Dat er genoeg mensen redelijk en gematigd zijn. Een percentage extreme denkers heb je altijd en zal er altijd blijven. En als je dat dan ziet, de extreme van nu, dan vraag ik me af en toe af waar ik in beland ben. En in wat voor wereld mijn kind straks moet leven. Extreme uitingen van rechts- of linkspopulisme, religieus extremisme, het wokeisme. Ik vind het zorgwekkend en ik hoop dat die mensen niet veel meer macht krijgen dan dat ze nu al hebben. En dan denk je al snel dat het uniek is. Nooit vertoond. Het wordt steeds erger. Maar is dat ook zo? Wordt het steeds erger? Is dit nog nooit eerder vertoond? In dat soort gevallen is het goed om het even langs de historische meetlat te leggen. Om erachter te komen dat dit van alle tijden is. En dat er wat dat betreft niet veel veranderd is. En dat de extremen van alle kanten van het spectrum niet altijd extremer zijn dan vroeger. Ze worden wel veel meer uitvergroot door social media, zoals Twitter. Of X moet je tegenwoordig zeggen. Als je Twitter als leidraad neemt voor de staat van de mensheid. Ja, dan gaat het slechter dan ooit en dan zijn we reddeloos verloren, dan komt het nooit meer goed, we gaan er allemaal aan. Mensen hebben blijkbaar tijd en zin en ook de mogelijkheid om ongenuanceerd de hele dag door hun extremistische agenda te spuien op internet. Als mitrailleurvuur hun mening op je af te schieten. Daar word je niet vrolijk van, zoals Rob Geus zou zeggen. Conclusie, niet naar kijken, geen aandacht geven. Want dan blijft er over een situatie die niet uniek is. Die zich steeds in een andere vorm herhaalt. En wellicht kunnen we ons niet geruststellen dat het wel weer goed komt. Maar we kunnen wel inzien dat het nooit goed is geweest. We kunnen relativeren. En beseffen dat onze ideeën dat er ooit vroeger een harmonieuze samenleving was. Waar iedereen lekker met elkaar kon opschieten. Dat het een waardeloze, nostalgische utopie is. En teruggaan naar betere tijden een leuk romantisch idee is, maar nergens op gebaseerd. Want waren die tijden beter? Of is dat onzin? Waren de problemen misschien juist net zo groot of groter? Laten we ons beperken tot dit onderwerp, verdeeldheid binnen de samenleving. Een mooi voorbeeld is de jaren 60-70 in de VS. De Vietnamoorlog verdeelde de samenleving en de politiek. Het leidde tot een groot en gewelddadig conflict. Met in het kielzog de hele situatie van Martin Luther King en de Civil Rights Movement, de Black Panthers, de Flower Power Revolutie en dat soort dingen. In de loop van de oorlog kwam aan het licht dat de Amerikanen niet alleen maar de good guys waren. Dat die ook gewoon cynische buitenlandpolitiek voerden en over lijken gingen. Dat het niet allemaal democracy and freedom was. Die sluier werd afgeworpen. De reputatie van de Amerikanen als bevrijders en strijders voor de good cause was weg. Ook en vooral in Amerika zelf. Het leidde tot grootschalige anti-oorlogsprotesten. Het inzicht dat de Amerikanen niet alleen de good guys waren, leidde tot de conclusie dat hun tegenstanders de good guys waren. En dat Amerikaanse imperialisme het grote kwaad op de wereld was. En daarom de tegenhanger het grote goed in de wereld. Waardoor kritiek op het Amerikaanse buitenlandbeleid omsloeg in anti-Amerika sentiment. En het steunen van hun tegenstanders. En dit is serieus waar. Amerikaanse studenten stonden de namen van Ho Chi Minh en nog veel erger Mao Zedong te scanderen. Zo'n beetje de grootste massamoordenaar in de geschiedenis. Communistische anti-Amerikaanse militanten werden verheerlijkt, toegejuicht. Castro en Che Guevara bijvoorbeeld. Kim Il-sung. Het sloeg een beetje door, zullen we maar zeggen. Maar het volledig ontwrichten van de staat. En het bleef niet bij protesten. Er werden militante groeperingen opgericht en er werden bomaanslagen gepleegd. Dus ja, als je de polarisatie van nu zorgwekkend vindt, de verdeeldheid, het idee dat mensen binnen jouw samenleving niet het beste voor hebben met je land, zoals jij, denk dan even hieraan. Hoe redelijke mensen die staan voor orde en stabiliteit en anarchie en chaos als de grootste bedreiging zien, hoe die naar deze situatie hebben gekeken. En vergelijk dat met nu. Dat zou betekenen dat er hele groeperingen staan te demonstreren met spandoeken van Bin Laden of Saddam Hussein of Poetin. En ze staan toe te juichen. En dan niet in Rusland zelf of in de Arabische wereld, maar op straat, openlijk. En niet door immigranten, maar door Amerikanen zelf, door studenten. Mijn punt is, het kan erger. Vroeger was niet alles beter. En moeten we dan alles kapot relativeren? Moeten we de problemen van nu bagatelliseren? Roepen dat het allemaal wel meevalt, omdat het ooit nog erger was? Nee, natuurlijk niet. Dat wordt ook een soort whataboutism. Maar we kunnen het wel in perspectief zetten, zodat je wellicht helder voor ogen hebt wat het historisch allemaal voorstelt. Dus als je jezelf regelmatig hoort roepen dat het niet erger kan, of dat het 2 voor 12 is, het uiterste is bereikt, we leven in een dictatuur. Kijk dan ook even iets verder. Zoom even uit en kom erachter dat het wel erger kan. Omdat het uiterste nog lang niet is bereikt. En lees ook even een boek over een echte dictatuur. Of ga een tijdje in Noord-Korea op vakantie. En dan heb ik het niet over kritiekloos ja knikken. Of alles geweldig vinden wat onze regering doet. Maar gewoon een helder beeld hebben van de toestand waarin we ons bevinden. Oké, we hadden het nog steeds over 2023. Wat zijn nog meer dingen die we moeten benoemen? Het conflict in Oekraïne, waar het eind nog lang niet in zicht is. Waar we met enige zekerheid kunnen zeggen dat er tot nu toe 100.000 doden zijn gevallen. Doden, inderdaad. Dan hebben we de gewonden nog niet eens meegerekend. Het is in veel opzichten een moderne oorlog, met hoogstaande technologie, drones en dergelijke. Maar in veel opzichten ook niet. Het is een conventionele oorlog, wat we de laatste tijd niet meer vaak hebben gezien. En het is zeker in de winter ook een ouderwetse infanterieoorlog, waar beide partijen zich noodgedwongen moeten ingraven, in schuttersputjes en loopgraven, en elkaar op korte afstand moeten bestrijden, in een bittere, bloederige en gruwelijke oorlog, die wat dat betreft op de Eerste Wereldoorlog lijkt. Een slijtageslag waarom elke meter zwaar moet worden gevochten en waar vaak kleine terreinwinst wordt geboekt. Helaas begint onze focus te verslappen. Onze interesse ebt langzaam weg. We raken eraan gewend. En dat komt ook doordat we een nieuw conflict hebben zien ontstaan in het Midden-Oosten. Of eigenlijk beter gezegd, we hebben het Israël-Palestina conflict weer zien oplaaien. Tot nieuwe hoogte zien stijgen. Of tot een nieuw dieptepunt zien afglijden. Het is maar net wat voor termen je wil gebruiken. We hebben een uitbarsting van geweld gezien die zelfs voor die regio ongekend is. En de daaropvolgende reactie en de escalatie en de humanitaire crisis die er is ontstaan. En wat we zien is de wereldwijde verdeeldheid die daardoor naar voren komt. Het is pro-Palestina of pro-Israël. De nuance is weg. Er wordt in absolute gesproken. Alsof er in dit conflict één partij is die volledig de schuld heeft. En alsof de andere partij volledig onschuldig is en geen enkele blaam treft. Ik vind het kortzichtig. Moeilijk om mee om te gaan. Op deze manier komen we geen stap verder en raakt een oplossing steeds verder weg. Jammer dat de extremen aan beide kanten de discussie volledig kapen en dat er zo weinig wijsheid is. Maar dat het blijft hangen in subjectieve, primaire sentimenten, wraak en haat. Die, hoe begrijpelijk ook soms, alleen maar zorgen dat deze spiraal van geweld blijft doorgaan. Escaleert. Kwaad met kwaad blijven vergelden. Het in stand houden. En weet je, ik heb de oplossing ook niet. Daar is de situatie veel te complex voor. Was er maar een eenvoudige oplossing. Voorlopig kunnen we alleen maar met leden ogen kijken naar een tragische situatie. En daarom hou ik het hierbij. En richt ik me gewoon op geschiedenis. Dat is wat ik doe. Een situatie beschrijven waar in principe alle informatie over bekend is. Die niet meer veranderlijk is. Waar we een redelijk overzichtelijk beeld van kunnen krijgen. De conflicten nu, in de oorlogen in Gaza en Oekraïne, ligt dat anders. Daar is de situatie per dag anders. En er woedt een hele informatieoorlog omheen, waardoor we er eigenlijk weinig zinnigs over kunnen zeggen voorlopig. Dat is pas over 10, 20 jaar, als het dan überhaupt voorbij is. Maar pas na zo'n lange tijd kan informatie langzaam destilleren, gefilterd worden en op zijn plek worden gelegd. Pas dan kan je er echt iets zinnigs over zeggen. Maar ik volg het wel, net als jullie. Het laat me zeker niet koud en het houdt ook mij bezig. En ik vind er ook wat van. Maar ik heb niet meer of minder informatie over die oorlogen dan jullie, dus de zoveelste zijn die de commentaar opgeeft, lijkt me niet nodig. Er zijn genoeg podcasts of andere nieuwssites die met de beschikbare informatie een zo goed en gebalanceerd mogelijk beeld willen laten zien. Die volgen het op de voet. Dan zou ik die moeten gaan napraten, want het beeld wat ik heb is daarvan afkomstig. Dus echt inhoudelijk iets over die oorlogen van nu zeggen, laat ik aan experts over. En die experts weten ook niet alles. Dat geven ze ook ruiterlijk toe. Die moeten het ook vaak met onbevestigde geruchten doen. Maar dat is precies mijn punt. Het heeft tijd nodig. Ik hou het gewoon bij geschiedenis dus. En is dat dan relevant in deze tijden? Moeten we teruggaan in de tijd terwijl er nu zoveel aan de hand is? Kunnen we er wat mee? Ik denk het wel, maar dat is niet waarom ik het maak. Ik maak het omdat ik het inspirerende, boeiende verhalen vind. Maar historische context kennen is nuttig. Dat geldt ook voor Palestina en Oekraïne. Wat daar gebeurt staat niet los van de geschiedenis. Hoewel ik even niet zo snel zie wat de historische link tussen deze conflicten en de 80-jarige oorlog is. Het wordt lastig om echt een directe aanleiding in die oorlog te vinden. Maar er zijn wel degelijk overeenkomsten. Vooral met Gaza. Ook de Nederlandse opstand was gedeeltelijk een religieus conflict. Ook toen was er sectarisch geweld. En ja, de Tweede Wereldoorlog dan, die oorlog aan zich, heeft dusdanig grote historische rimpelingen veroorzaakt dat er bij alles wat er nu gebeurt een directe of indirecte link is met die oorlog. De situatie van de Joden in de Tweede Wereldoorlog heeft naderhand geleid tot een enorme toestroom van Joden naar die regio en in 1947 tot de staat Israël. Goed, we hebben het over 5 dagen in mei gehad in Nederland. Daar hebben we op ingezoomd. En die link is er niet. Dus misschien moeten we het algemener maken. En dan zijn er ook overeenkomsten met het conflict in Oekraïne. De grote machtige oosterbuur valt het kleinere buurland aan. En dat bedoel ik dus. Misschien kunnen we door het over oorlog te hebben een beter algemeen historisch beeld vormen van wat oorlog is. Hoe het wordt uitgevochten op alle niveaus. En wat een oorlog betekent voor de mensen die het meemaken. Ik denk dat we veel parallellen kunnen vinden. dat er veel is wat overeenkomt. En er zijn ook zat verschillen uiteraard. Locatie, het tijdperk, de wapens, de aanleiding, de schaal enzovoort enzovoort. Maar oorlog is mensenwerk. En mensen zijn mensen, of ze nou 2000 of 400 jaar geleden leefden, of nu. De ingrediënten veranderen, en wij als mensen ook, maar dat is de schil, de buitenkant. Wat dieper zit, onze aard, verandert in essentie niet. Honger, pijn, haat, doodsangst. Dat waren 2000 jaar geleden ook gewoon honger, pijn, haat en doodsangst. En daarom dus geschiedenis, om te leren over mensen en van mensen. En ook gewoon omdat het leuk en informatief is. En daar gaan we lekker mee verder volgend jaar. En in dat kader wil ik jullie nog even iets vragen. Ik doe het niet graag en ik heb het tot nu toe niet gedaan. Marketing. Ik heb van diverse mensen in mijn omgeving gehoord dat ik actiever moet adverteren. Maar ik ben niet echt een social media beest. Dus de luisteraars die ik nu heb, jullie dus, zijn allemaal bij toeval. Net de juiste zoekterm op Spotify of een andere dienst. Maar vooral mond-op-mond reclame. Ik geef de tip aan een neef, die heeft een collega, die vertelt het weer aan zijn vrouw. En die heeft dan weer een vriend. Niet doorvertellen trouwens. Maar zo gaat dat. En dat is mooi. Mensen delen het omdat ze het de moeite waard vinden. En zo druppelen de luisteraars binnen. Maar goed, bij deze wil ik jullie dan toch vragen om je nog harder in te spannen. Om je even te abonneren op de podcast. Te subscriben. En ook anderen aan te sporen om dat te doen. En om te liken. Even die 5 sterretjes geven. Of minder, wat je het waard vindt. Dat geeft de podcast de kans om te groeien. En hoe meer likes, hoe beter die ook weer door anderen gevonden wordt. En trouwens, als je het geen 5 sterren waard vindt, hoor ik het graag. Dan kom ik je wel even opzoeken. Nee, geintje. Schroom niet. Hou je niet in. Via mijn Twitter kan je me bereiken en via mijn e-mail. Die kan je vinden in de beschrijving. Wees vrij om je gedachten erover los te laten. Ik sta open voor kritiek en voor discussie. Er zijn vast zaken waar je het niet mee eens bent en ik hoor graag waarom. En andersom ook. Je mag me ook vertellen wat je goed vond. Of dat je het er juist wel mee eens was. Of over dat en dat onderwerp ging je te snel heen of juist veel te langzaam. Feedback, tegengas. Het kan geen kwaad. Daar worden we allemaal beter van. Ik ook. Alvast bedankt daarvoor. En deze aflevering was eigenlijk om jullie even prettige feestdagen te wensen. Om je te vertellen dat we volgend jaar weer doorgaan met de podcast. Ben ik toch weer een beetje uitgeweid. En het is niet een heel erg positief verhaal geworden, besef ik nu. Het komt er eigenlijk op neer dat we als mensen niet meer te redden zijn en dat we nooit gered waren, dat het nooit echt goed is geweest. Dat we totaal incapabel zijn om met grote groepen samen te werken, om water bij de wijn te doen. Dat we hulpeloos terugvallen in standaardpatronen. Dat we het niet kunnen laten om collectief volledig door te slaan en onze kop te verliezen als het even tegen zit. Het is niet de meest warme boodschap. Neem het met een korreltje zout, dat doe ik ook. Dit is slechts 1 kant van het verhaal. Neem het allemaal niet te zwaar op. Dus bij deze een positieve kerstboodschap als afsluiting. Let een beetje op jezelf en op elkaar. Kijk naar de goede dingen. Probeer zoveel mogelijk te lachen. En hou je kop erbij. Sta er zo af en toe even bij stil. Als we het hebben over ellende en over oorlogen uit de geschiedenis. En als we zien wat er in de wereld aan de hand is op dit moment. Besef dan even dat je in vrijheid leeft. In een veilig land. En als je voelt dat je leven wordt beheerst door onvrede. Denk dan even aan de woorden van Carl Sagan. En zet het even in perspectief. Tot volgend jaar.
From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only